Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van .Netflix. We zijn deze week op de Microsoft Build-conferentie in Seattle, waar we allemaal nieuwe dingen hebben gezien. En we willen daar natuurlijk wat .Netflix ervan opnemen. En Sander, jij gaat ons vandaag wat vertellen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Azure Functions.
Ja, ik heb echt twee nieuwe dingetjes te laten zien. Azure Functions, hè? Het hele serverless computing service eigenlijk van Microsoft in Azure. Ja. We konden daar al mee op basis van Node of C# script of een aantal andere talen konden we daar al mee kleinschrift code schrijven die dan gewoon gedraaid werden ad hoc.
Ja. Dus je hebt allerlei triggers en die triggers gaan af. Precies. En dan wordt je code uitgevoerd. En
precies, een van de concepten rondom Azure Functions zijn dat die triggers en die inputs en die outputs waarbij je heel makkelijk kan zeggen als er een blob ergens wordt geüpload, pak dan die blob, doe daar wel mee jouw kleine functietje en dan betaal je ook alleen maar voor de tijd die jouw functie draait. En vervolgens de uitkomst die sla je weer ergens anders op je in een database.
En dat draait dus altijd in Azure, in de cloud?
Dat draait altijd in Azure.
Okay.
En het vervelende was, ze ondersteunen wel C#, maar in de vorm van C# script. En dat C# scriptje moest je altijd intikken in de Azure portal.
Precies, dus je hebt daar geen DevOps pipeline of je hebt daar geen tooling voor?
Nee, dat was allemaal nog een beetje primitief, zeg maar. Dus ik zit hier in de portal, ik heb hier een hele eenvoudige functie, een timer trigger, C# 1. Ja. Dit is een functietje die gaat eigenlijk gewoon elke 15 seconden, elke x seconden gaat die af. En als ik die wil aanpassen, dan kan ik hier gewoon mijn code intikken. Als ik op view files klik, dan zie je ook dat is een CSX file, een C# script file.
Yes.
Nou, een van de dingen die ze nu geannounced hebben op Build is dat ze de preview tooling van Azure Functions voor Visual Studio weer een nieuwe versie van hebben. Er waren al wat eerdere versies voor Visual Studio 2015. Daar stappen ze nu eigenlijk helemaal vanaf.
Yeah.
Want ze zeggen we willen ons met die functies helemaal gaan focussen op .NET Standaard 2.0.
Uiteraard.
En om .NET Standaard 2.0 goed te kunnen ondersteunen, moeten ze wel naar Visual Studio 2017.
Makes sense.
En kunnen ze maar beter ook gelijk zeggen, weg met 2015, doen we niet meer. En niet zomaar 2017, want ik heb ook de preview versie moeten installeren. Dus waar we nu naar kijken is inmiddels de 15.3 versie van Visual Studio. En als je die hebt, dan kan je de Azure Functions tooling extensie installeren voor Visual Studio. En dat geeft jou een nieuw projecttype.
Ja.
Een Azure Functions projecttype. Dus ik kan zeggen, ja, doe maar zo'n function app. Nou, moeten we heel even wachten. Gaat hij een project maken? Gaat hij, zoals je nu kent, packages naar binnen trekken? Mm-hmm. En het grote verschil met zeg maar, wat je in de cloud had, is dat ik hier gewoon echt C# kan schrijven.
Ja, precies.
En ook, dus niet alleen maar die scriptfile, maar ik krijg hier gewoon een assembly uit.
Precies.
En ik heb een Visual Studio project en die kan ik inchecken in source control. Dus ik kan dit in Git zetten. En ik kan op het moment dat ik een push doe naar die Git, kan ik hele continuous delivery pipeline erachter zetten, waarin het gebuild wordt, gepackaged wordt en uitgerold wordt naar de cloud.
Ja.
Dus eigenlijk alles wat je wil rondom ALM gebied, dat wordt hiermee mogelijk
je
gemaakt.
Netjes gefaseerd naar productie brengen met tests en alles.
Precies.
Ja, cool.
Nou, wat krijg ik dan? Niet zo heel veel in eerste instantie. Ik heb een host.json, die is default leeg. Hij is wel een beetje langzaam, want hij is wat aan het inladen op de achtergrond. Maar hier kan je settings instellen die invloed hebben op je Azure Functions omgeving. Dus bijvoorbeeld als jij een queue hebt die je aan het pollen bent, dan kan je hierin specificeren om hoeveel tijd je moet pollen, dat soort dingetjes. Als je dat leeg laat, heb je gewoon alle defaults te pakken. Je hebt ook nog een hele speciaal local.settings.json, die wordt in principe niet meegedeployed, maar die is wel nodig voor als je functie lokaal wil draaien. Dus als je zelf application settings hebt, of in dit geval de web job storage en web jobs dashboard, dat zijn twee van die dingen die je uit moet zetten om dat iets zijn data voor zijn eigen monitoring kwijt moet kunnen. Hier configureer je welke storage account je moet gebruiken als je hem lokaal wil draaien.
Dan kan gebruikt hij de storage emulator dan, die gewoon op jouw machine
heeft? Nee,
dat is wat anders.
Dat kan in principe wel. Ja. Je kan gewoon de storage emulator starten en dan daar connecties erin verpakken en die hierin gooien.
Cool.
Ik gebruik eigenlijk nooit meer een storage emulator. Ik spin gewoon een storage account op in Azure. Het nieuwe item, en dan hebben we hier ook een Azure Function class bijgekregen. Nou, als je Azure functies wel eens op in de cloud hebt gebruikt, dan weet je het, als je een nieuwe functie kiest, heb je heel veel templates waar je uit kan kiezen die allemaal al een beetje voor je voorbereid zijn. Die heb je hier ook. Dus dit is bijvoorbeeld een functie die triggert op het moment dat er een blob wordt neergezet in Blob Storage Account. Kan je bij connectie aangeven waar Blob Storage Account dat dan is.
Ja.
Dingen die triggeren op Event Hub, eventjes, op webhooks, gewoon op HTTP calls, queues, service bus, van alles en nog wat.
En die triggers die zijn geleverd, hè? Kan je die ook nog zelf toevoegen? Of is dat wel echt iets wat dan in het platform bekend moet zijn?
Die triggers die zijn wel echt in het platform bekend.
Ja.
Ja. En daar is nog wel een dingetje mee. Dat zal ik je even laten zien. Ik heb hier gewoon een timer trigger. Mm-hmm. Daar kan ik hier met zo'n mooi leesbaar cron schedule kan ik aangeven om hoeveel tijd die moet gaan.
Ja.
Nou, we hebben niet zo heel veel tijd. Dus laten we zeggen dat we hem op 15 seconden zetten in plaats van elke 5 minuten. Zo. Maak ik hem even aan.
Dit had je uitgezocht.
Ja, dit
die
is al
knap.
Tot zover mijn grondkennis. Wat je hier ziet, ik krijg eenzelfde soort methode als die ik had in de cloud. Zeg ik nog, ik denk dat ik in de cloud, ja, was het ook een timer methode. Hier zie je die timer invouwen. En dat stukje informatie die je meekrijgt van je trigger.
Ja.
Dus als ik hier bijvoorbeeld een queue trigger had gebruikt, dan krijg ik hier een queue. En dat staat gedefinieerd allemaal in een function JSON bestandje. Daar staat dat ik een trigger heb van type timer trigger en dat die gebound is eigenlijk aan mijn timer. Dus die naam die hier staat, die komt overeen met die naam van die variabele.
Ja, ja.
En dat zie je ook als je dat in de cloud verder gaat configureren. Je kan hier op integrate klikken om te kiezen welke trigger je wil gebruiken, welke input, welke output. En dan zie je ook dat ik een timer trigger heb en dat die parameter neemt dat my timer is.
Ja, ja, zo knoppen dat aan elkaar.
Ja. Nou, wat ze nou lokaal hebben gedaan, is dat ze eigenlijk met die attribuutjes hier duidelijk maken wat voor soort trigger jij hebt. En dat kennen we wel van Azure Webjobs.
Ja, precies.
Want bij Azure Webjobs kan je een jobhost gebruiken. En dan kan je ook met die triggers, met queue triggers en blob triggers, service bus triggers, al die triggers, kan je duidelijk maken dat je op een of andere manier gestart wil worden.
Ja.
En wat je hier ook ziet, als ik hier op F12, om eens te kijken waar die uitkomt, die zet ook echt in Microsoft Azure.webjobs.
Ja, ja, precies. Dat is gewoon hetzelfde ding.
Dus het is gewoon exact dezelfde triggers die je daarvan gewend bent, die kan je nu dus ook gebruiken om hier jouw functies te maken.
Dat makes sense. Ik bedoel, ja, dat is een prima manier.
Ja, weet je, dan hoef je hier niet in een losse configuratiefile nog allerlei bindings neer te zetten. Kan je gewoon zeggen, hup, attribuut erop, wil timer trigger, gaan. Nou, en een van de mooie dingen natuurlijk dat ik niet in de cloud zit op dit moment, is dat ik gewoon een breakpoint kan zetten.
Ja.
En ik kan zeggen F5. En dan schakel ik even over naar andere Visual Studio trouwens. Want ik heb hier eentje waarin ik al, klik deze even weg. Ik heb hier eentje waarin ik al eventjes een storage account had ingevuld.
Ja.
Als ik die nou niet invul en ik F5, dan gaat die starten en dan krijg je allemaal errors. Dat hij zegt van ja, die settings die heb ik nog niet, dus ik kan niks voor je doen.
Ja.
Dit is eigenlijk precies dezelfde functie die we hier hebben, ook gewoon een timer functie, alleen die was dus al wel geconfigureerd. Dus als ik deze even start, krijgen we allereerst een stukje coole ASCII art. Altijd leuk om naar te kijken als je toch zit te wachten. Dat ding dat begint van alles in te laden. En als het goed is, komt zometeen de jobhost. En die zegt alvast van, nou, dan komen er 5 occurrences voor die timer trigger. Dat wordt dit. En de eerste is zojuist afgegaan en je zit mooi
cool
in je code.
Ja, dat is wel gaaf. Nou, en het draait dus nu gewoon echt op jouw machine. In een runtime die dan onderdeel is van die tooling.
Ja. Ja.
Cool.
Uiteindelijk is dit is die function app, als we hier naar de properties toe gaan, is dit een class library.
Ja.
Die tooling die zorgt ervoor dat gehost wordt in dat runtimepje.
Dit maakt het ontwikkelen van dit soort dingen natuurlijk best wel een stuk krachtiger.
Ja, want nu kun je gewoon
tools om. Ja.
Precies, nu kun je gewoon lekker op je laptop gewoon debuggen en als het goed is, dan gooi je door je CI-pipeline heen naar de cloud. En in plaats van dat je in browsers code zit te plakken.
Ja. Eigenlijk in productie, hè, vaak.
Eigenlijk
het
wel.
Het is eigenlijk gewoon je productiescript. En dan,
ja.
Ja, nou, klopt.
Dus dat is een grote verbetering. En wat je ook noemt, op het moment dat je het eenmaal gepublished hebt, dat het in de cloud draait. Ik heb hier aan de linkerkant ook de Cloud Explorer openstaan, want ik heb er al eentje gepubliceerd. En daar kan je rechts op klikken. En dan kan je kiezen Attach Debugger.
Oh ja.
En dan kan je zelfs nadat je die dingen in productie hebt draaien, als ik die gewoon op dezelfde codeversie heb als mijn spullen die in productie staan, dan komt die ook nog steeds in mijn breakpoint.
Precies, maar dan staat de functie in de cloud wel stil, dan neem ik aan. Dan gebeurt er niks meer. Of
dat neem ik aan van wel, dan eigenlijk. Ja.
Precies, dus dat is use with caution, zeg maar.
Ja. Klopt, dat moeten we eens een keer uitzoeken, maar dat zou je wel verwachten, want je moet nog aanpassingen kunnen maken in die debugger, inderdaad.
Ja, cool.
Ja, dus tot zover de tooling. Het is allemaal nog erg preview, je kan het ook alleen maar installeren op andere preview bits. Dus, maar je ziet wel waar ze naartoe gaan en het is gewoon heel mooi dat ze zeg maar die dingen die eerst alleen maar via de Azure Portal konden, ze die nu steeds meer Visual Studio intrekken. Andere dingen is van Azure Stream Analytics, heb je ook van die jobs, je kan alleen maar via de portal. Ze hebben op een aantal plekken dat soort dingen nog zitten.
Ja.
En je ziet gewoon dat ze nu steeds meer aandacht hebben om te zorgen dat je dat ook gewoon in je source code repository zeg maar lokaal kan gebruiken. Nou, dan was er nog een ander dingetje wat ze gaan aanstellen en dat noemen ze de Azure Function Runtime.
Mm-hmm.
En dat zorgt er eigenlijk voor dat jij Azure Functions lokaal on-premises kan draaien.
Ja, oké.
Want ik draai die nu lokaal, maar nog steeds met de bedoeling om uiteindelijk iets te hebben te packagen en naar de cloud te sturen. Maar wat nou als ik nog in mijn on-premise datacenter wat servers heb die wat batch dingen voor me zouden kunnen doen, die toch niks anders staan te doen? Dan zou ik daar best die Azure Function Runtime op kunnen installeren, zodat ik hetzelfde programmeermodel heb.
Ja, precies.
Nou, je kan dat natuurlijk ook gewoon met wat console-appjes zelf een beetje in elkaar. Dan heb je ongeveer hetzelfde.
Ja.
Maar er zijn wel twee voordelen. En de eerste is dat je een soort clustertje van machines kan maken. Ze hebben zeg maar twee rollen. Een manager role, dat is een soort supervisor role die bepaalt wat waar komt te draaien.
Okay.
En ze hebben work roles. En je kan zoveel work roles toevoegen als je wil. Dus als je dan een functie hebt die afgaat, dan kan hij zelf kijken van oké, waar heb ik ruimte
en gaat het starten op de distributie van werk eigenlijk.
Precies. Ja. En dan wordt het al snel lastiger met je console als je zoiets
wil doen. Dat wil je helemaal niet zelf maken.
Precies. Ja. En de tweede manier die interessant kan zijn is als je wel de bedoeling hebt om uiteindelijk naar de cloud te gaan.
Ja.
Of je zit in een soort hybride scenario en je wil gewoon met één programmeermodel blijven. Dan heb je gewoon één model en je kan het
serverless,
gewoon...
Serverless en dan...
Precies. Ja. En je hebt het op je eigen server serverless.
Ja.
Of in de cloud serverless. Daarvoor installeer je de Azure Function Runtime Package. En dan krijg je iets wat er als volgt uitziet. Dit werkt overigens alleen maar op Windows 10 en de Creator Update.
Okay.
Of op Windows Server 2016. En de reden daarvan is dat die work roles, dat zijn gewoon Docker-containers die uitgevoerd.
Ja, precies. Dus dan heb je de Docker runtime nodig.
Precies.
Ja.
En hier zie je dat ik een management role heb en een work role gewoon op deze lokale machine. Dus deze doet zowel de regie als het werk uitvoeren.
Ja.
Normaal als je dit installeert, dan kopieert hij wat files, dan komt hij met dit schermpje en dan moet je het nog verder configureren. Het eerste wat je nodig hebt is een database, want hij gebruikt een SQL database op de achtergrond om al die jobs te registreren. Dus daar moet je even een connectiestring invullen, dan roep je apply, dan heb je je database. Dan kan je naar de volgende stap, moet je wachtwoorden bedenken voor wat fileshares. Fileshares zelf die gebruikt, dat kan is allemaal gewoon redelijk straightforward op apply klikken. Dan kom je in AES, want dan gaat die Azure Function Portal die we kennen vanuit de cloud, die krijg je dan op je eigen machine. Daar heeft hij wat endpoints voor nodig, de API, de portal. Ik ga dit even kopiëren, want daar wil ik zo meteen naartoe browsen, Functions Portal. En uiteindelijk, als je dat allemaal gedaan hebt, dan kan je de Azure Functions Host Activation Server starten.
Ja.
En je ziet hier ook dat die een Docker Service heeft gestart, dus voor de uitrol van die workers. Dus als ik nu even een nieuwe webbrowser open, en ik ga naar, hij zat op 443, dus ik doe eventjes HTTPS, Functions Portal. Nou, je hebt nog niet een echt certificaat aan ofzo, dus dan gaat hij lopen zeuren dat het niet secure is. Ja. Maar dat maakt me even niet uit. En wat ik dan uiteindelijk krijg, is iets wat toch best wel heel veel gewoon op dat stukje uit Azure lijkt. Ja. Het is altijd iets over compatibility en zo. Het is allemaal compatible, maar het is niet hetzelfde. Het is niet letterlijk de code die zij draaien, die ik nu lokaal draai. Maar het is wel op API-niveau is het compatible met elkaar. En dus kan ik hier, ik heb hier al een app aangemaakt. Hier heb ik ook weer zo'n timer trigger, eventjes als voorbeeldje. Precies, ja. En dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ik heb hier gewoon mijn C-sharp scriptje. Als ik op integrate klik, kan ik weer kiezen wat voor triggers, wat voor inputs, wat voor outputs ik wil hebben.
Ja, ik denk zeker voor hybride scenario's of overgangsscenario's is het echt super handig.
Ja.
Want dan kan je toch dat serverless computing gaan gebruiken, mocht je daar wat aan hebben. En je hoeft nog niet direct naar public cloud. Dus dat is op zich wel...
Precies, en juist die inputs en outputs, die maken het heel krachtig. Precies, hè? Ja. Die zorgt ervoor dat je eigenlijk heel veel van die suffe SDK-code om te connecten met een storage account zo niet hoeft te schrijven. Je zegt gewoon, ik verwacht ergens berichtjes die binnenkomen en je bent klaar.
Nice.
Deze twee werelden heb ik nog niet helemaal op elkaar aangesloten gekregen, want ik dacht, nou, logisch volgende stap, dan wil ik vanuit mijn Visual Studio tooling wil ik kunnen deployen naar mijn eigen runtime. Dat gaat nog niet, want die tooling die gaat sowieso alleen maar op deployen naar een ZIP-taal, waar je zelf iets weer mee moet doen, of direct naar Azure.
En Azure too.
De eerste vraag is dan, wat is je Azure subscription, dus dan zit je al in de cloud.
Ja.
Ja, dus dat zijn een beetje de twee dingen die ons zijn opgevallen hier de laatste tijd rondom Azure Functions.
Ja, en volgens mij wat ik ook nog mee had gepikt is dat aangekondigd is dat je nu ook App Insights hebt voor Azure Functions. Klopt dat ook?
Je hebt App Insights voor Azure Functions. Ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre dat nou al hiervoor in zat. Okay. Maar je kan in ieder geval als je nieuwe function app maakt in de cloud, dan heb je nu een vinkje.
Okay.
Om direct een Application Insights erbij te maken. En dat vinkje is, dacht ik, wel nieuw inderdaad.
Oké, okay.
We gaan zien. Dat is in ieder geval mogelijk.
Precies. Nou, je ziet dus eigenlijk wel dat gewoon het bouwen van die functions, dat wordt eigenlijk steeds meer professioneel. Dus je krijgt echt een CI/CD pipeline en je kunt debuggen, je kunt het eerst lokaal doen voordat je het naar de cloud toe brengt in plaats van dat jij gewoon in productie zit te hacken. Volgens mij gaan we daar wel beter van worden.
Het komt een beetje uit scriptkiddy land en het wordt echt
serieus nu allemaal. Ja. Dus, ja, gaaf. Leuk om te zien.
Ja.
Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en dat jullie aan de slag gaan met Azure Functions en de tooling. Ik heb de afgelopen dagen Sander zien worstelen met deze tooling, dus neem er even de tijd voor. Maar als je uiteindelijk aan het praten hebt, dan ziet het er allemaal cool uit.
Ja, en probeer niks te doen via hotel wifi, want dat werkt
ook niet. Dus, en dan hopen we jullie te zien bij een volgende aflevering van .Netflix. Later.
Bye bye.